Welkom bij Leven als God in Spanje. Ik ben Marlene Veit van Azul en in deze podcast praat ik met mijn collega-experts over, hoe kan het ook anders, de Spaanse vastgoedmarkt. Vandaag praat ik met een van onze mensen, Kim, over hoe de aankoop van Spaans vastgoed nu eigenlijk verloopt en wat de vragen zijn die wij van onze klanten krijgen. Welkom, Kim.
Dag Marleen. Bedankt dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn.
Zeg eens, wie is Kim eigenlijk?
Ik ben vastgoedmakelaar van opleiding. Ik heb zelf mijn BIV-nummer. Ik heb altijd woningen in België verkocht. Tot op zekere moment dat oma en opa een woning in Spanje op het oog hadden. Of het begonnen te zoeken naar een woning in Spanje. Ze hebben dan eigenlijk contact gehad met verschillende makelaars. Natuurlijk, als het makelaar zijnde, vind je dat wel heel fijn om dat eigenlijk mee te volgen. Zij voelen zich toen eigenlijk het best bij Azul. Dat was eigenlijk heel belangrijk. Het buikgevoel zat enorm goed bij Azul. En dan heb ik eigenlijk zelf alles kunnen meemaken door de bril van een koper. Ik vond dat wel heel fijn om alles zo van dichtbij te kunnen volgen. En dan heb ik mij nadien, dus spontaan Marleen, bij jou aangeboden. En de rest is history, zeg maar. Ja.
Oké, en sindsdien 5 jaar?
Ja, 5 jaar. En ik denk, dat mag misschien wel gezegd worden, Marleen, wat dat zowel jou, Marleen, als mezelf uniek maakt, is dat wij de passie hebben voor vastgoed. Ja. Enorme passie voor vastgoed. Enorme passie voor Spanje. En als derde, minstens even belangrijk, is de passie voor de mensen. De mensen te gaan begeleiden, dat wij altijd heel persoonlijk gaan bij onze klanten. En dat is toch wel iets, is dat onze onderscheid, zeg maar.
Ja. Die klanten die met een goed gevoel moeten kunnen kopen. Het lijkt een slogan, maar het is grootste plezier doen ons nog altijd klanten die zeggen dat ze content zijn van hun aankoop.
Ja, absoluut. Ja.
Waarom kopen klanten in Spanje? Ik denk, als we die klanten bevragen, dan hebben ze eigenlijk 3 redenen waarom ze dat doen. 1, dat blijft de zon. 2 is quality of life zijn ze aan het zoeken. Ze willen relaxen, ontsnappen. En nummer 3, Spaans vastgoed blijft betaalbaar. Dus gemakkelijker toegankelijk voor iedereen.
Ja. Juist, ja. Ik denk ook als we de klanten bekijken vandaag de dag, dat er klanten zijn die zowel voor zichzelf kopen, echt voor vakantie te horen. Denk maar aan oma en opa, bijvoorbeeld met de kinderen en kleinkinderen. Dat er ook publiek is van mensen die het puur als investering doen. Puur die de mensen denken, ik heb pas spaarcent, ik wil het graag gaan investeren in vastgoed in Spanje. Je hebt ook de mix. Je hebt ook de mix van mensen die er willen gebruik van maken en ook een beetje willen verhuren. En mensen die willen verhuizen naar Spanje. Dus je hebt wel heel veel soorten mensen. Als je denkt, waarom koop je een huis in Spanje en dan eventjes nadenken voor jezelf, van doe je het voor jezelf, zelf vakantie houden, of doe je het voor te verhuren, wil je verhuizen naar Spanje. En dat is toch wel het beginsel van de start van de zoektocht. Hè. Dus waarom kopen mensen?
Nou, ik denk dat er ook heel belangrijk is, dat leggen we later misschien nog wel eens uit, maar je moet het vooral doen omdat je van Spanje houdt. Hè. Je moet een passie hebben voor Spanje. Daar begint het mee. Die zon, die kun je op veel plaatsen vinden. Relax leven, quality time, kun je ook nog wel op andere plaatsen. Maar Portugal is niet Spanje. Frankrijk, dat is niet Spanje. Italië, dat is niet Spanje. Tegenwoordig hebben eigenlijk wel heel veel mensen die hun hart verloren hebben in Italië. Maar omdat het vastgoed toch betaalbaarder is, juist, de stap zetten naar Spanje. Dus we zien wel dat je een passie van Italië kunt omzetten in een passie voor Spanje. Portugal zien we vaak dat ze daar niet kopen omwille van de passie, maar gewoon omdat fiscaal voordelig was, moet ik zeggen, om in Portugal te kopen. Dus dat is een reden waarom dat ze daar naar vragen. Maar er wordt vaak vergeten dat in de winter, Portugal ligt langs de Atlantische kust, dat je daar eigenlijk dat koude water en meer wind, dat maakt dat een Algarve, fantastische streek, maar niet echt om te overwinteren. Mm-hmm. Dus wij zien wel, wij zijn actief in Zuidoost-Spanje, mensen doen het omwille van dat echt wel beter weer En je moet dat vergelijken met Frankrijk. Nadat je onder Lyon komt, verandert het weer totaal. In Spanje is dat nadat je onder Valencia komt, hebben we echt substantieel beter weer. Er is een bergketen die daar veel wolken tegenhoudt, enzovoort. Maar dan, dat is dan één, dat weer. Bon, dat hebben we dan al getakeld. Kom naar Spanje omwille van het weer. Maar waar in Spanje dat je dan moet gaan zitten? Ja. Heel veel vragen. Klanten hebben daar toch ook vragen over.
Ja.
Hè?
Ja. Ik heb vaak dat klanten inderdaad vragen, en je hoort dat vaak van klanten, waar moet ik starten? Hè? Dus we weten dat onderaan, Zuid-Spanje, Azul actief is, maar waar? Welke Costa? Hoe start je daaraan? Welke Costa? Dus dan leggen we aan onze klanten het verschil uit, want elke Costa is toch echt wel verschillend. Hè? Dus als je start inderdaad, zoals je zegt, maar alleen onder Valencia, dus Costa Blanca, hebben we Costa Blanca Noord en Zuiden. We onderscheiden dat eigenlijk een beetje het grondgebied, omdat toch wel heel verschillende gebieden zijn. Om misschien te starten, Costa Blanca Noord, dat zijn toch wel die bergen. Die bergen tot je tot in de zee hebt, ga je onder Alicante, dat is eigenlijk een meer vlakker gebied. Het is nergens enorm vlak.
Maar... Nee, valt tegen.
Ja, voilà.
Echt vlak is het niet.
Vlak is het niet, maar toch zachter. Ideaal om ooit inderdaad veel te gaan fietsen. Als je dan dieper gaat, heb je Costa Almeria. Dat slaan wij over. Mm. Almeria slaan wij over. Heb je dan Costa del Sol. Costa del Sol kan je een beetje gaan vergelijken, zeker tussen Malaga, Marbella, Estepona. Terug die bergen tot in de zee. Een beetje hetzelfde als Costa Blanca Noord. Dus iedere Costa verschilt toch echt wel. Dan heb je ook natuurlijk nog de eilanden, Tenerife, Mallorca, waar we ook actief zijn. Dus het is een beetje aan de klant uitleggen van elke Costa, zeker als ze Spanje nog niet echt kennen, dat iedere Costa toch verschillend is en dat er echt specifieke kenmerken zijn per Costa. Hè.
Ja, en als ze dan willen weten welke Costa die het beste bij hen past, dan is het letterlijk van wat doe je graag als je 's morgens opstaat. Hè? Dus wij zijn alle twee... tegengestelde. Ik woon aan zee in Spanje. Waarom? Omdat ik het belangrijk vind. Als ik opsta, het eerste wat ik doe, is onze hond nemen naar de jachthaven, daar een kopje koffie met een verse sinaasappelsap, geroosterde tomaatjes met olijfolie en een beetje zout. En ik word er helemaal happy van. Zelfs terwijl ik het vertel, denk ik al van wauw. En waar is dat? Ja, dat is Costa Blanca Zuid en rond de Mar Menor, want daar is dat eigenlijk echt wel vlakker. En wij wonen niet groot, maar wij wonen wel vlakbij de zee. Maar dat is een keuze die we gemaakt hebben. De meeste mensen die bij Azul werken, die in het begin huren die, daarna kopen die een pand. En waar gaan die wonen? De meeste gaan wat meer naar binnenland, want daar krijg je gewoon meer bakstenen voor hetzelfde geld. Yes. En je hoort soms ook met hobby's, hè. Dat is belangrijk als je een bepaalde hobby graag doet. Tom Bonen die ging destijds trainen achter Alicante, hè. Dus uw bergen die in de zee vallen, heel veel hoogteverschillen enzovoort. Allemaal heel leuk als je 's morgens uit je bed komt en het fijn vindt van een groot terras met zicht tot aan de zee, vrij zicht. Ja. Hè. Ja. En dat zijn ook de klanten die ons zeggen van, ja, wij gaan niet elke dag naar de zee. De Nederlanders zeggen van, ja, als er visite is, gaan we naar de zee. En, ze gaan brengen hun dag door aan een beachclub. Bij een beachclub, in België, wat is dan een beachclub? Ja, daar ga je een drankje drinken op het strand en een klein beetje eten. In Spanje kan je heel een dag daar doorbrengen. Ja. Je kunt daar gaan lunchen, ontbijten, 's avonds dansen en ook op het strand liggen. Mm. En die mensen plannen dat in en die nemen voor alles de wagen. Elke keer die berg op en die berg af. En die vinden dat helemaal niet erg. Mm. Hè? Terwijl de regio waar wij wonen, Costa Blanca Zuid, ja, jullie zijn er, uw oma en uw opa zitten daar ook, van wat doet je? Te voet of met de fiets? Hè? Totaal ander type klant. Ja. Dus eerste oefening, bedenk bij jezelf of vertel ons, wat ga je doen als je 's morgens opstaat? En dan kunnen wij goed advies geven.
Juist. Ja, het is heel belangrijk dat we de klant altijd goed leren kennen. Hè? Dat we weten wie ben je, wat doe je graag. En ook een leuk voorbeeld, maar alleen dat we ook altijd aan de klanten vertellen, wat neem je mee in je valies? Ja, als je naar Spanje gaat, golfers gaan golfmaterialen meenemen, duikers gaan wat meer dingen voor duikers meenemen. Ben je een wandelaar? Wat doe je graag? Hè? Dat is voor ons heel belangrijk, dat we de mensen leren kennen. Hè? En dat we dan kunnen kijken hoe we jou het best kunnen helpen. Ja.
Je mag het eigenlijk niet vergelijken met op vakantie gaan. Hè. Op vakantie gaan ook, als het tegenvalt, dan ga je er natuurlijk nooit meer naar terug. Mm. Maar je hebt hier wel een huis gekocht. Als het op de verkeerde plaats ligt, dan, dan ga je er niet blij van worden. Mm. Hè? Dus een van onze slogans is ook, koop veilig en met een goed gevoel. Veilig, ja, dat is onze taak als makelaar. Zorgen dat de contracten in orde zijn, bankfinancies, bouwvergunningen enzovoort. Maar dat goed gevoel, daar gaan we eigenlijk voor moeten samenwerken. Mm. Hè? Als de klant ons het vertrouwen geeft, dan kunnen wij garanderen dat hij het juiste pand koopt, op de juiste plaats en aan de juiste prijs. En alleen maar op die manier gaat je nog jaren kunnen genieten. Zo simpel is het. Hè. Kan je het schoonste huis van de wereld laten zien? Of wij laten het schoonste huis van de wereld aan een klant zien op een plaats waar hij niet wil zitten. Nee. Ja, en het is gewoon einde verhaal. Nee. Dus,
dat wil je inderdaad niet meemaken. Dat je zegt, we gaan al die... al onze zuur verdiende centen, gaan we gaan investeren in een prachtig appartement, een heel fijne woning. Maar eigenlijk, we hebben eigenlijk niet verder gekeken dan onze neus lang is. Want als we daar vertoeven, als we daar zijn, en we wandelen daar buiten, ja, kunnen we eigenlijk niks te voet doen. En dat was eigenlijk niet onze insteek. Hè. We willen graag, als klanten dat vertellen ons, we willen graag zaken te voet doen. Denk maar aan een praktisch voorbeeld. Als ze met onze collega in Spanje rondrijden en men botst op een appartement van wauw, we hebben hier toch wel die goed voederen en we voelen ons hier heel fijn. Maar voor ons was het belangrijk om te voet naar het restaurant te kunnen gaan, te voet naar het strand. Dan gaat onze collega ook specifiek daarop gaan werken. Gaat hij kijken, oké, dit appartement vind je heel fijn. Laten we de weg even doen naar het strand. Laten we de weg eventjes bewandelen naar het dichtbijzijnde restaurant. Is dat oké voor jullie? Voelen jullie zich hier thuis? Want it's all about location, hè? Dat zeggen we ook altijd. Hè? Je moet echt een thuis vinden in Spanje. Dat is zo belangrijk. Het komt ook als een boemerang bij ons terug. Hè? Als we te snel zouden handelen, als klanten zeggen, ja, het is oké, we willen ermee doorgaan, dan zeggen we ook, wow, hold your horses. Hè? Slaap er een nachtje over, denk erover na. Ja. We komen morgen terug, we kijken een keer op een ander tijdstip, hoe is de oriëntatie? En vind je het dan nog alsnog heel goed? Dan zeggen we, oké, doen. Hè? Dan kunnen we ermee doorgaan.
Ja, en dan kopen ze gegarandeerd. Ja. En elke keer als wij naar Spanje vliegen, zowel jij als ik, we komen altijd klanten tegen. Wij kunnen niet meer incognito vliegen.
Dat is ook zo.
En dan komen die altijd spontaan zeggen van, zeg, ik ben nog altijd heel content van hetgeen dat ik gekocht heb. Ja, en dat is het uiteindelijk. Ja, hetgeen dat je moet hebben. Ja. Ja. En absoluut geen woningen kopen in Spanje vanaf België. Hè. Dus laat u niet verleiden om een voorschot over te maken. Je moet u echt afvragen waarom dan een makelaar dat doet. Nee, ter plaatse gaan. Uiteraard mag je woningen op de website bekijken en mag je eruit kiezen. Maar vaak ga je compromissen moeten sluiten. Hè. Mm-hmm. 50-60% van de klanten koopt iets anders dan waar hij dacht voor te komen.
Ja, juist.
Want die ideale woning, een woning die op nummer 1 staat, ligt niet op de juiste plaats.
Ja.
En nummer 2, die ze second best voor hen, maar die ligt wel in het dorp waar ze zich 's morgens zien een broodje halen of een koffie gaan drinken. Wel, dan wordt het pand nummer 2. Mm-hmm. Dus websites kijken en mooie plaatjes. Je mocht het doen, want we kunnen u niet tegenhouden.
Niet,
maar evenveel aandacht geven aan die locatie. Mm-hmm. En ik vul het ook nog graag aan met it's all about location. It's all about lifestyle ook. Hè. Wat wil je daar gaan doen? Mm-hmm. Hè? Dat dorp dat je leuk gaat vinden, dat is het dorp waar jij kunt doen wat jij wilt. Hè.
Ja.
Ben ik een duiker? Cabo de Palos is een duikgebied. Hè. Ben ik een fietser? Ja, dan ga ik waarschijnlijk in Calpe zitten of op Mallorca. Mm-hmm. Ja, ik bedoel dan de fietser die graag kilometers vreet.
Ja, de echte sportieve.
Wilt je graag gewoon met je fiets naar zee rijden? Ja, dan zult je waarschijnlijk Costa Blanca Zuid zitten. Costa del Sol, alles wat ten oosten ligt van Marbella, dus richting Torre del Mar, Torrox, Nerja enzovoort. Ja. Nerja is al het uiterste, daar gaat u terug de berg op. Maar daartussen is het iets vlakker. Ja. Is dan een dijk of een boulevard zoals dat wij het kennen? Terrasjes, cafeetjes. En de andere kant van Malaga, dus Malaga West, daar heb je weer al die bergen die tot in de zee vallen. Dus heel makkelijk om je zeezicht te vinden.
Mm-hmm.
Maar veel geld meebrengen als je te voet naar zee wilt. Dus de verschillen in de costas is dus eigenlijk een beetje qua relief bepalen die waar dat je gaat je thuis voelen. En het andere belangrijke ding, dat is ook de prijzen. De prijzen zijn niet overal hetzelfde.
Nee, dat ook wel de prijs bepaalt. Grotendeels vraag en aanbod speelt heel fel mee. Vraag en aanbod, maar ook de grondprijzen. Dus niet elke regio is al zo gekend, zo bemind, zeg maar. Dus dat maakt ook het verschil in prijzen. Hè. Dus nu, wij hebben ook klanten die ook vaak specifiek al weten van die bellen mij, Kim, wij zoeken iets specifiek in Calpe. Wij zoeken iets specifiek in Estepona. Wij zoeken iets specifiek op Mallorca. Je hebt van klanten die de regio al heel goed kennen, vinden wij heel fijn. We vinden dat fantastisch dat mensen al goed, de zoektocht goed doorlopen hebben. Of we hebben ook vaak klanten die zeggen, we hebben daar vrienden, we hebben daar familie. Of bijvoorbeeld Tenerife Mallorca is typisch voor de die-hard, zeggen wij. Klanten die al jaren naar daar gaan, mensen hebben er familie wonen, mensen hebben er heel veel vrienden. En die weten dat ze per definitie meer of dieper in het portefeuille zullen moeten tasten. Dat ze meer zullen moeten gaan investeren, zeg maar. Maar die doen dat ook omdat ze dat ook weten. En als ze daar specifiek op die locatie willen zitten... Ja.
Dus ja, een één slaapkamer appartement op Tenerife, daar kan je twee slaapkamers verkopen op een andere locatie op het vasteland. Ja. Maar wat heb je eraan van je geld uit te geven op het vasteland als je alleen maar in Tenerife thuis voelt? Juist. Dus de diehard Tenerife, die worden nergens anders gelukkig. Ja. Dus dat is eigenlijk een makkelijke oefening. Koop op Tenerife. En dan de prijsverschillen zijn er. Je moet rekenen, een nieuwbouwvilla aan de Costa Blanca Noord ziet je toch gemakkelijk aan 750.000, 850.000 euro. Als ze dicht bij zee ligt, mag het iets meer naar binnenland zitten. Zitten we rond de 350.000 euro. Appartementen 250.000, 350.000 Costa Blanca Noord. Je ziet er vaak tegen een helling te bouwen. De grond is duurder. Het is duurder om er te bouwen. Ja, hè. Ja. Soms wordt er ook iets groter gebouwd, dus dat maakt allemaal dat een pand duurder is. Mm-hmm. Als je dan naar Costa Blanca Zuid en Murcia gaat, zoals je er juist zei, de grond is daar goedkoper. Mm-hmm. Er wordt vlakker gebouwd. En daar heb je zo typisch die villatjes waar iedereen zo van droomt. Hè. 300.000, 350.000, klein villatje met zwembad in een typisch Spaans dorpje. Mm-hmm. Dolores is er zo eentje van. Dus daar ben jij helemaal thuis.
Ja, absoluut.
Dus, en dan appartementen kan je daar hebben van rond een 200.000. Ja. Nu, ik spreek altijd van prijzen met alle kosten in. Mm-hmm. Costa del Sol moet je rekenen, een appartement toch minstens 250.000, 300.000 euro. Ja. Villas, daar spreken we direct van 1 miljoen 2, 1 miljoen 4. Costa del Sol is een aparte regio. Het luxe vastgoed, in België spreken we over luxe vastgoed vanaf 1 miljoen euro. Aan de Costa del Sol is dat pas in de luxe categorie vanaf 2 miljoen euro. Ja, dus dat zegt, dat zegt al heel veel. Ja. En ik zei daarnet, alle kosten in. Want dat is toch belangrijk, van uw budget op voorhand goed met elkaar te overleggen of met de bank te bespreken. Want bovenop de aankoop komt er nog
14%. Hè? Of komen nog aankoopkosten bij. Dus we hebben inderdaad vaak klanten die zeggen, of als ik de vraag stel aan klanten, ben je ervan bewust dat er nog aankoopkosten bovenop een prijs van een woning komt? Ja hoor Kim, dat is 14%. Dus we weten eigenlijk altijd globaal wel, dat is een 14%. Maar wat houdt die 14% eigenlijk in? Als ik die vraag aan de klanten stel, dan merk ik dat niet iedere klant dat eigenlijk altijd heel goed weet. Hè. Dus om dat een beetje te gaan opsplitsen, 14% dat bestaat uit 10% BTW. Bij een nieuwbouw betalen ook in Spanje BTW. In tegenstelling tot België 21%, is Spanje 10% BTW. Koop je iets bestaand, heb je registratierechten te gaan betalen. Bouwheid Costa Blanca is ook 10%. Andere gebieden hebben soms lagere of soms hogere registratierechten. Dat bekijken we per regio. Dus we hebben de aankoopprijs, de 10% BTW of registratierechten. Je hebt aktekosten, je hebt zegelrechten, je hebt notaris. En een heel belangrijke, onze advocaat. Dus we hebben ook altijd de advocaatkosten erbij. Komen we misschien straks even op terug. En dan stellen de klanten, als ik dat even globaal schets, krijg ik meestal de volgende vraag van de klanten dan. En Kim, wat betalen wij dan voor jou als makelaar? En dan zeg ik, aha, dat is een goede vraag. Wat betalen we dan voor de makelaar? Ja.
Wel, de kosten van de makelaar zijn inbegrepen in de prijs. Dat is eigenlijk voor de Belgen niks nieuw. Als je in België een huis koopt, of een appartement, of een villa, of wat het ook is, de makelaar die wordt eigenlijk betaald door de verkoper. Ja. En in Spanje is dat eigenlijk juist hetzelfde. Voor de Nederlanders is dat nieuw, want die zijn vaak gewoon dat ze ook voor de makelaar moeten betalen. Maar nee, onze kosten die zitten daar dus in. Dus je betaalt dezelfde prijs, En wij komen er nog eens als extraatje bij, zonder dat je er extra kosten aan hebt. Dus dat is eigenlijk een no-brainer. Ga met ons in zee. Die 14% kosten die er bovenop komen, je hebt dat er juist al gezegd, daar zitten zowel de kosten in van een advocaat en een notaris. Wij geven ook veel webinars, dus als u op zoek bent naar informatie, gratis informatie, geven wij webinars, dat is een uurtje ongeveer, en daar leg ik in uit, ofwel in 8 stappen een huis kopen in Spanje, dus stap voor stap, de regio bepalen, je budget bepalen, het soort pand bepalen, enzovoort, en daar leg ik dat ook heel grondig in uit. En dan zeg ik altijd, het is veel informatie, maar als u dit onthoudt, doe in Spanje nooit geen zaken zonder advocaat, dan gaat je daar ook nooit uw geld verliezen. Mm-hmm. Dus, en waarom is dat? Omdat in België en Nederland heeft een notaris eigenlijk 2 taken. Dat is enerzijds gaat hij het goed en de partijen nakijken. Mm-hmm. Dus letterlijk, die kijkt van wie zit er hier voor mij in mijn kantoor. Die kijkt de identiteitskaarten na. Ja. Die kijkt ook na of dat de mensen het pand dat ze komen verkopen, of dat ze daar wel eigenaar van zijn. Mm-hmm. Die kijkt in het kadaster. Klopt dat met de naam van de verkoper? Ja. Die gaat die transactie eigenlijk op papier zetten. Die gaat alle rechten en taksen die nog moeten geïnd worden innen. En dat is de eerste taak van een notaris in België en in Nederland. Ja. De tweede taak van een notaris, dat is een hoop onderzoeksdaden stellen, noemen ze dat. Wat wil dat zeggen? De meeste mensen weten dat wel. Die gaan kijken, zit er geen hypotheek nog op dat pand? Hè? Mm-hmm. Zijn er nog schulden op dat pand? Hè? Als je een pand probeert te verkopen in Spanje en je bent een ondernemer bijvoorbeeld en je zou nog ergens schulden hebben met de BTW, de belastingen of de RSZ, dat wordt er gewoon afgehaald. Koopt je een appartement, dan gaat die notaris de syndicus aanschrijven en vragen van, hebben die mensen hun vaste kosten, hun servicekosten hebben betaald? Wat zit er in dat reservefonds? Hè? De pot die wordt aangelegd om binnen 10 jaar misschien uw dak te herstellen enzovoort. Dus een hele hoop daden die gaan nakijken of dat er nog iemand beslag heeft gelegd op dat pand enzovoort. Dat is de tweede taak van de notaris. En eigenlijk in Spanje worden die 2 taken door 2 verschillende partijen gedaan. Ja. De notaris die gaat enkel het goed in de partijen nakijken, de identiteit. En al de rest van de daden, eigenlijk de onderzoeksdaden, zijn voor een advocaat. Ja. En dan kom ik bij het tweede groot verschil. De 2 grote verschillen tussen kopen in België, Nederland en in Spanje zijn enerzijds de rol van de notaris. Mm-hmm. Maar het tweede grote verschil is dat in Spanje alle schulden van een pand op dat pand blijven zitten. Ja. Dus die gaan niet mee met een ex-eigenaar. Ja. Dus water, gas, elektriciteit, als de vorige eigenaar die niet heeft betaald, dan moet jij die als nieuwe eigenaar betalen. Dus dat gaat eigenlijk heel ver. Hè? Ja. Iemand zal er nog wel aan denken van aan de notaris te vragen, ja, maar is er hier geen hypotheekschuld? Mm. Maar het gaat veel verder. Heb je nog belastingen dat die een andere man achterstaat, de verkoper van dat pand, en die zijn er niet afgehaald voor de koop doorgaat? Wel, dan ben jij nu ook, ik zeg dat altijd, de gelukkige eigenaar van al die schulden. Ja. Ja. Dat wilt je natuurlijk niet. Nee. Dus doe het nooit zonder advocaat. Mm-hmm. En om het nog krachtiger te maken. En ja, Azul doet dit al 15 jaar. Mm. Als wij zelf een pand kopen of verkopen. Wij zitten bij de bron, we hebben de kennis. Wij doen het ook nooit zonder advocaat. Nee. Die advocaat die kan aan gegevens geraken, die kan opzoekingen doen die je zelf niet kunt doen. Mm. Dus,
ik heb ooit een paar maanden geleden een voorvaltje gehad met een klant. Hè. Dus we waren met een klant in Altea. Mensen die op een penthouse stonden in Altea, die waren daar echt verliefd op. Die hadden het gevoel van, ja, dat is het. Die elkaar schatten, wauw, goed voederen, we vinden dat hier fantastisch. Ze kennen de regio ook. Nu, er was een kleine maar. Men had een nieuwe wagen gekocht en men vond die ondergrondse parking superbelangrijk. Nu, dat bij het pand perfect. Nu, in Altea is het typisch, zeker Costa Blanca Noord, typisch dat we gaan verkopen van particuliere mensen. Hè. Dus die vriendelijke verkoper leidt ons rond in het appartement, toont ons de ondergrondse parking. Voilà, wij gaan verder, wij gaan dus bij de advocaat. Nu, enkele dagen later komt de advocaat, onze advocaat, op de proppen met een probleempje. Hij zegt van, tja, raar, maar waar, ik vind de ondergrondse parking niet terug. Dus in geen enkele akte, in geen enkele document vond hij de naam van de huidige verkoper terug. Nu, wat bleek er dus inderdaad? Dat die vriendelijke verkoper, als we daar contact mee opnamen, zei die persoon van, maar dat is geen enkel probleem, ik gebruik die parking al jaren. Maar meneer, het is niet uw eigendom. Oh, maar dat is geen enkel probleem. Geen hike rijdt daarnaar. Ik gebruik dat, geen enkel probleem. Ja, dat willen wij dus niet. Hè. Die mensen, van ons mochten die mensen daarmee doorgaan. Maar wij zeiden, als Azul zijnde, bij ons moet het correct gebeuren. Hè. Mm. En zeker omdat de mensen zeiden, van, wij hebben een nieuwe wagen. We willen toch echt wel graag die parking erbij hebben. En officieel uiteraard erbij hebben op onze naam. Is die koop gewoon niet doorgegaan. Hè. Dus die mensen hebben ons daar heel vriendelijk voor bedankt. Het verhaal is goed geëindigd. Die mensen hebben iets anders gevonden, zijn doodgelukkig. Dus dat is allemaal tot een goed einde gekomen. Maar ik wil maar zeggen, alsjeblieft, bezint eer je begint. En zeker een advocaat is zo belangrijk. Ik krijg soms maar alleen de vraag van klanten van, kunnen we dat niet uitsparen, de advocaat? Ik heb van horen zeggen dat een gestor ook zaken kan doen. Kunnen we dat niet uitsparen? Dan denk ik, allee, waarom zou je geld nu uitsparen van een advocaat? Wie weet, binnen enkele jaren is er een probleem dat naar boven... Of binnen enkele tijden is er een probleem dat naar boven komt en betaal je het gewoon dubbel. Hè? Dus dat is wel heel jammer.
Ja, gewoon als de vorige zijn meerwaardebelasting niet heeft betaald, dat is al 3%. Hè? Dan heb je net een pand gekocht en binnen de 3 tot 6 maanden zit er in je brievenbus in België of in Nederland, want dan weten ze u wel te vinden, een extra aanslag van de Spaanse belastingen voor 3%. En uw advocaat heeft maar 1% gekocht. Dus ik zeg het nog eens, doe nooit geen zaken zonder advocaat in Spanje.
Nee, absoluut.
Als we kijken naar waarom dat de mensen komen, ja, we hebben gezien de zon, de quality of life dat ze op zoek zijn en de prijs. Maar je hebt ook nog mensen die echt op dat rendement uit zijn. Ja. Nu, het rendement... daar moet je toch voorzichtig mee zijn. Kan je rendement halen in Spanje? Uiteraard kan je rendement halen, want je kan verhuren in Spanje. Gemiddeld 10 tot 12 weken. Hè, alles speelt zich nog af rond de grote vakantie. Ja, ja. Dan is er het meeste vraag. Als je zelf verhuurt, kan je wel wat meer verhuren. Maar 10 tot 12 weken is eigenlijk standaard. Dat is alle websites zoals een Booking.com, een Airbnb, een Mikazoo, die doen allemaal 10, 12 weken. Dus uw rendement zal ergens netto, alle rekeningen betaald, tussen de 1,5 en de 2,5% zijn. Hè. Dus ik ben zelf econoom van opleiding. Als je dat puur voor dat rendement doet en je hebt niet die passie, zoals ik al zei, dan is dat eigenlijk wat te weinig. Hè. Dus ik spreek over het jaarlijks rendement, elk jaar ontvangt je dat geld. Je hebt dan natuurlijk nog de meerwaarde. Hè. Op termijn wordt dat pand wel meer. Nu, dat bedoelen de meeste investeerders niet. Die kijken naar het jaarlijks rendement. Dus het is een ideale manier om te investeren als je de combinatie maakt. Hè. Ja. Passie van Spanje, er zelf graag tijd doorbrengen. En wat extra geld binnenkrijgen om je vaste kosten, servicekosten goed te maken. Dan is het ideaal om te investeren. Ja. En dat brengt ons ook, denk ik, bij het volgende onderwerp. Je kan soms wat extra rendement halen door te lenen. Nu, ondertussen zijn de interesten wat naar boven. Maar stel dat je kan lenen aan 3% en je hebt vandaag je geld ergens belegd en dat brengt 5% op, dan is het nog altijd interessanter van je geld verder te beleggen en te lenen aan 3%. Kan dat, vragen mensen dan? Kunt je lenen om te kopen in Spanje? Ja, dat kan. En de vraag die we dan het meeste krijgen van onze klanten, waar kan je het beste lenen?
Dat is altijd moeilijk natuurlijk, hè? Want het hangt een beetje natuurlijk van persoon tot persoon af. Ik denk dat de standaard antwoord op die vraag luidt dat als mensen, Nederlanders of Belgen, willen kopen in Spanje en daar graag voor willen financiering aangaan, het interessant blijft uw thuisland, hè? België of Nederland. Maar daar moet je rekening houden met het feit dat een zowel Nederlandse als Belgische bank kan geen hypotheek leggen op een buitenlands Spaans goed. En dus de bank gaat een hypotheek pakken op jouw huidige woning. Hè? Dus in, zowel in België als in Nederland. We hebben soms ook mensen die zeggen, ik heb geen woning, ik huur in België, geen enkel probleem. Maar die gaan allemaal per definitie gaan lenen in Spanje. Hè? Dat is eigenlijk een beetje de...
Ja, en uw eigen bankier, die kent u ook het beste. Die zal meestal de beste voorwaarden geven. Ja. Meestal kun je ook een wederopname doen. Dus ja. als je al een deel van je hypotheek hebt terugbetaald, is dat de goedkoopste manier ja. om terug geld te gaan ophalen. En ja, inderdaad, wij helpen daar ook mee. Een Spaanse bank, wij kijken welke banken de beste tarieven mm-hmm. geven en waar dat er mogelijkheid mm-hmm. is. Verschil is ook dat uw Belgische of Nederlandse bank, die zal u meestal het hoogste bedrag willen financieren. Mm. In Spanje mogen de per wet, bij wet eigenlijk, mogen de banken u niet meer dan 80% mm. van de waarde van het pand financieren. Dat wil dus zeggen dat je die 14%, waar we er straks over spraken, ja. 14% extra kosten, dat die 14% die moet je sowieso al zelf betalen. Ja. Ja. De bank geeft u maar 80% van de waarde van het goed, dus die andere 20% moet je ook ja. zelf betalen. Ja. Dus wij geven altijd als vuistregel mee van als je ongeveer 50% ja. van de totale som de in handen van, ja. hebt, ja. dan krijgen we het meestal wel in orde. Gefinancierd. Ja. En je kunt natuurlijk ook op basis van een aandeelportefeuille geld lenen of bij een bulletkrediet. Mm-hmm. Dat kan ook allemaal, maar de meeste gebeuren eigenlijk met een hypotheek.
De meeste nemen inderdaad een ja. heropneming. Hè. Dus ja. ik denk dat 80% van onze klanten zijn, Marleen, die inderdaad lenen in België. Die een woning willen kopen in Spanje, die gaan inderdaad een heropneming nemen of doen van hun huidige hypotheken. Ja, dat is ja. inderdaad de goedkoopste manier. Maar alleen dat juist sprak je eventjes over een goede investering doen naar rendement toe. Ik denk dat we ook kunnen kijken dat als mensen we hebben eigenlijk verschil doelpubliek. Als klanten iets kopen voor zichzelf, gaan ze eigenlijk niet echt. Denk maar aan bijvoorbeeld de diehards op Mallorca of Tenerife, maar ook bijvoorbeeld wij zelf. Hè, dus als wij zelf oma en opa een woning kochten in Spanje, dan keken zij niet zo bepaald van waar is het goedkoopst. Zij keken echt van waar voelen we ons het meeste thuis. Ik denk als het andere publiek, de investeerders dan, die gaan ook vaak gaan kijken van waar kan ik een meerwaarde doen? Waar is het goedkoopst appartement? Dan hebben we ook een aantal vuistregeltjes of een aantal tips hè, voor die mensen.
Ja, dat is ook zo. Ik heb aan het begin van mijn carrière 8 jaar voor Amerikanen gewerkt. En het eerste wat ik van mijn Amerikaanse baas heb geleerd is, Marleen, je kunt nooit geld verdienen als je aan het begin van de rit te veel betaalt. Hè? Ja, dus wij ja. krijgen altijd als vraag van, ja, zijn er geen koopjes en waar koop ik het goedkoopst? Wel, er is één antwoord op en dat is kopen van een plan op het moment dat het project gelanceerd wordt. Ja. Dat zie je ook in België of Nederland. Lanceringsprijzen staat er dan meestal. Dat is de ontwikkelaar of de bouwer die een aantal panden, dat weten we nooit op voorhand, dat hangt er vanaf hoe snel dat de verkoop gaat, mm-hmm. maar gemiddeld 3 tot 5 panden aan een goedkopere prijs ja. in de markt zet. Gewoon om die verkoop op gang te krijgen. Ja. Ja. Je moet het langste wachten totdat je pand klaar is. Oké, daar moet iets tegenover staan. Ja, je koopt goedkoper. Mm-hmm. Grote voordeel is ook, ja, je kan het beste pand op de beste plaats er ook al uitkopen, ja. uitkiezen als je als eerste kiest. Ja, en wat komt er nog eens bij? Dat als je heel vroeg in het proces koopt, dat je dan eigenlijk nog veel kan kiezen ja. soms. Hè, de kasten die er allemaal voorzien ja. zijn. Hè, want in een appartement in Spanje of in een villa, in alle kamers zijn er ingebouwde kasten. Ja, je kan allemaal de fronten van die paneeltjes kiezen. Je kan je werkblad in de keuken, ja. de kleur van je keuze.
Van je tegels.
Ja, uw tegels. Ja. Zowel op de vloer als in alle badkamers. Dus hoe sneller dat je koopt, hoe goedkoper dat je koopt. Je kiest er de beste locatie uit. Ja. En je kan dan nog eens je woning eigenlijk meer inrichten naar jouw eigen wensen. Dus eigenlijk zitten er alleen maar voordelen aan. Ja. En als je dan kijkt naar veiligheid, we kunnen dat 100% dat geld waarborgen, ja. want dat werkt met bankgaranties. Hè. Dus ja. de schijf die jij betaalt, wordt gegarandeerd door een bank. En ja. dat is eigenlijk vandaag in de markt de meest voordelige manier om te kopen. Hè. Ja. Dus dat kan je ook bij informeren de klanten met mailings, maar op onze social media ook. Dan zeggen wij, pand wordt gelanceerd. Ja. Er zijn een aantal voorwaarden. En dan is het echt wel snel zijn, ja. is de boodschap. Ja. Hè? Dus mensen die de streek dan al goed kennen, die er al eens een vakantie hebben doorgebracht, dat zijn meestal de mensen die inderdaad die koopjes ja. Kunnen doen. Ja. En als we het dan hebben over bestaande panden, wat zijn dan de goedkoopste koopjes? En wat is dan een koopje, want daar is ook veel misverstand rond. Ja. Het is niet omdat jij 10% korting hebt gekregen dat een goed koopje is. Hè? Nee. Als dat pand veel te duur was om te beginnen, dan is 10% misschien nog te weinig. Hè? Dus ja. eigenlijk in Spanje een koopje, dat doe je op dezelfde manier als in België en Nederland. En dat zijn drie soorten verkopers. Mensen met financiële problemen. Mm-hmm. Ja. Hebben we tijdens corona gezien, waren toch een aantal partijen. En dan kan je onder de marktprijs kopen, met een koopje, dat is onder de marktprijs kopen. Een echtscheiding, ja, dan moet het vaak snel gaan en dan doe je ook een koopje. En spijtig genoeg, bij een overlijden, de erfgenamen willen met andere dingen bezig zijn, willen dat snel van de hand doen. Mm-hmm. Dus dat zijn ook de momenten waar je kan kopen. En ik zeg dat vaak, Kim, want je kunt dat beamen tegen onze mensen altijd. Wij verkopen geen panden of huizen, hè. Wij verkopen vertrouwen. Yes. Als dat vertrouwen er is met die klant en wij melden dan bij die klant van kijk, ik heb nu iets, weet je nog wel, je vroeg mij dat en dat en dat, daar en daar en daar, ik heb het vandaag, ja, dan... Vaak zitten die mensen de volgende dag of een paar dagen daarna in het vliegtuig nog een laatste keer gaan kijken van locatie, pand, klopt dat? En die kopen. En dan doe je echt nog koopjes.
Ik heb het meegemaakt. Hè. Herinner je me alleen het penthouse in Estepona? Ik weet niet of je het verhaal nog herkent. Dat zijn ook via vrienden van ons. Ja. Hè, dus die hadden absoluut het goede vertrouwen in ons. En op een gegeven moment horen wij van een bepaalde beursgenoteerde heel grote bouwfirma, krijgen wij het bericht van er komt een penthouse terug vrij. Nu, dat was... Toen verkocht geweest dat penthouse. De financiële middelen waren toen niet in orde. Of zijn niet gelukt bij die toenmalige kopers. Het penthouse is vrijgekomen. Dat is echt een uniek exemplaar geweest. Hè. Dus ik vertel dat aan de kandidaatkoper. En die zei van, wauw. Bijna too good to be true. Want dat is echt wat wij zoeken. Ik heb altijd contact gehad met meneer en met de vader. Intern thuis, heb ik nu achteraf natuurlijk gehoord, intern thuis, zei mevrouw tegen meneer, oh, dat kan toch niet. Dat kan toch niet dat al zo opeens nu specifiek het pand vindt voor ons. Er zullen wel nog panden komen, we moeten eigenlijk niet snel handelen. Nu, een dag later was dat verkocht. Ik heb dat ook meegedeeld aan de kandidaatkopers. Van let op jongens, want het gaat echt niet lang duren. Dat is soms voor ons als makelaar een fragiel evenwicht. Om niet te pusherig over te komen. Want ik heb daar zelf een bloedhekel aan, hè, om pusherig over te komen. Dus ik probeerde dat over te brengen van jongens... Wacht alsjeblieft niet lang, want het gaat echt niet lang te koop staan. Nu, een paar dagen later kwam hij dan bij mij en zei hij dat hij ongelooflijk veel spijt had. En hij zei, ik moet u interne keuken vertellen dat mijn vrouw het eigenlijk zei van... Goh, dat zal wel niet waar zijn. En achteraf hebben we toch moeten zijn tegen elkaar van... Jammer, het is toch effectief zo geweest. Dat is echt
Maar dat zijn meestal de mensen die, als je die de volgende keer belt met een koopje, dan zitten jullie de volgende dag op
in
het vliegtuig.
Het vliegtuig. Yes.
Want die willen dat geen twee keren meemaken. Vandaag zien wij dat... hoe ziet de markt eruit? Vandaag is het in de nieuwbouw meestal van een plan kopen. Ja. Dan heb je nog de verschillende standen waarin het project zich bevindt. Hè. Je hebt er waar dat er al een structuur staat. Ja. Je hebt er waar dat er een modelwoning al is. Mm-hmm. Je hebt er waar dat er alleen nog maar dat plan is. Maar dan heb je de voordeel van die lanceringsprijzen. En wij verwachten dat de nieuwbouw eigenlijk dit jaar... ongeveer een 5-6% nog zal stijgen. Mm-hmm. We hebben de voorbije jaar serieuze stijgingen gehad van de nieuwbouw tot 11-12%. Ja. Verwachten wij dit jaar niet meer, ongeveer 5%.
Iets rustiger,
Voilà. En bij de bestaande woningen, daar verwachten wij dat er wel onderhandelingsmarge is, meer dan vorig jaar. Mm-hmm. Waarom? Omdat de bestaande woningen, die prijzen evolueren altijd mee met de nieuwbouwprijzen. Mm-hmm. Als de nieuwbouwprijzen naar boven gaan... dan denken de eigenaars van de bestaande panden... Ah, maar ons pand moet toch ook meer waard zijn? Mm-hmm. Tot op een zeker hoogte is dat waar. Ja. Als de nieuwbouw naar boven gaat, dat je iets meer voor je ouder pand kunt vragen. Maar als je daarin overdrijft, is dat niet meer. Dus dat is een beetje hetgeen dat er in 2022... de bestaand vastgoed, dat is iets te snel ook naar boven gegaan. Dus wij verwachten dat we daar wel ruimere onderhandelingsmarges gaan hebben.
Ja. Marleen, misschien nog een laatste vraag die klanten soms aan mij stellen. Kim, kunnen wij bij Azul terecht, kunnen wij met Azul samenwerken als wij zelf een pand gevonden hebben?
Ik hoop dat je dat natuurlijk ja op zegt, Kim, want dat kan.
Uiteraard.
In Spanje is er geen exclusiviteit. Voor Belgen en Nederlands een raar begrip. Wat wil dat zeggen? Als je aan de Belgische kust iets wil kopen of op in een of ander vakantiepark in Nederland, dan kan je maar bij één makelaar terecht om dat bepaald pand te kopen. In Spanje is dat niet zo. Iedereen mag elk pand verkopen. Dus ja, als jij een pand zelf ergens vindt op de een of andere website of je krijgt dat toegestuurd door een makelaar, en dat ligt in onze gebieden, dus in Costa Blanca, Costa Calida, Murcia, Costa del Sol of een van de eilanden in het kustgebied, dan kunnen wij daarmee verder helpen. Wat gaan wij doen als het een bestaand pand is? Gaan wij contact opnemen met de eigenaar of met de verkopende makelaar van dat pand? En als het nieuwbouw is, dan kijken wij na 9 kansen van de 10. Hebben we het in portefeuille of gaan we er in ieder geval achteraan? Dus ja, Kim, dat kan.
Dat is ook altijd mijn antwoord.
Dat is altijd uw antwoord. Daar ben ik ook heel blij mee. Dank u wel, Kim.
Dank je, Marleen.
En ook bedankt dat jullie erbij waren voor deze aflevering van Leven als Schot in Spanje. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. En bezoek zeker ook onze website, azul.info. Je vindt er een test om te kijken welke panden er bij jou passen, maar ook de link naar onze webinars en een gratis aankoopgids woordenvol weetjes en tips over de Spaanse vastgoedmarkt. Tot binnenkort. Hasta luego.